Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel Psalm 121. Psalm 121 en daarvan het vijfde vers. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: de Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Tot zover. Wij schrijven hier boven Jeruzalem en letten een ogenblik op de bezwaren, de gevaren en het bewaren. Jeruzalem, de bezwaren, de gevaren en het bewaren. Voor degenen die er verleden week niet waren, met vakantie waren, we hebben toen de Heidelbergse catechismus besloten, tenminste voor die keer, met zondag 52. En we zouden dus eigenlijk nu aan zondag 1 weer gaan beginnen. Maar bij uitzondering vanmorgen gezegd, eigenlijk ook niet gezegd. Ik zei vanmorgen bij de bekendmakingen dat Gedine hoopt een half jaar naar Jeruzalem te gaan. En dat ik nou vanavond wel een afscheidswoordje namens jullie en mezelf uiteraard, wat de gemeentelijke samenwoning betreft, zou houden. Maar dat bestaat dan uit de overdenking van de u voorgelezen tekst. Volgens sommigen horen Psalm 120, 121 en 122 bij elkaar. Het zijn liederen Hamaalot. Daar begint de bundel van de liederen Hamaalot met Psalm 120. En dat betekent lied, bedevaartslied, optochtslied, liederen die gezongen werden als men optrok naar Jeruzalem, naar de tempel en de altaren. Psalm 120 hebben we niet gelezen. Ja, dat had een heel persoonlijk tintje. Ik hoop dat Gedine haar thuis niet heeft aangevoeld als verkerende bij degene die de vrede haten. En van die bedriegelijke toon. En van al die andere ellende waarin Psalm 120 sprake is en door de dichter zijn nood geklaagd werd. Wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mezeg, dat ik in de tenten van Keda woon. Ik hoop dat ze een iets betere herinnering mee mag nemen. Maar om het verband een ogenblik te memoreren, noem ik het u even wel. Want dan is de betekenis globaal van deze psalmen de volgende. In Psalm 120, het eerste lied, Hamaalot, spreekt de dichter zijn verdriet uit vanwege de omstandigheden waarin hij verkeert. Hij is ver verwijderd van de vrede, van de tempel, van Jeruzalem. En zijn hart is verlangend om nog eens Jeruzalem en de tempel te mogen aanschouwen. Om daar als het ware weer nieuwe kracht en moed te ontvangen om de reis voor te zetten. Dat hebben wij op andere wijze. Hebben wij ook nodig. Want het leven is altijd anders dan dat wij het ons voorstellen. We hebben genade nodig om te leven. Genade. Dat denk je misschien nog niet als je erg jong bent. Kan ook wel. Maar het de Heere behaagt, dan gaan wij geloven dat wij genade, onderhouding, ontferming nodig hebben om te leven. Omdat alles altijd anders gaat en is dan dat je denkt. En zo kan op het ogenblik het verdriet en de weemoed het hart van mensen, kinderen vervullen. Als je ziet hoe alles als het ware door je vingers heen glipt. En alles ook zo anders gaat als dat je jezelf had voorgesteld. Dan kan er ook zijn dat sombere, dat verdrietige, dat sterke gevoel van niets is hier blijvend. Alles vergaat. Wij ook. En dan vermenigvuldigen zich de gedachten. En daar kan ik me indenken. Wanneer je dat ziet voor jezelf, in het gezin, in de gemeente, kan ik me indenken dat dat wel eens zwaar kan wegen. En voor een moeder in het bijzonder. En voor een vader in het gezin. In de kerk. In allerlei omstandigheden kan zich dat voordoen. Dan hebben wij ook nodig genade, ontferming. Om te blijven bij wat ik meer dan eens zei, immer voorwaarts. Nou, in die 120ste psalm klaagt de dichter zijn nood. In psalm 121 komt er innerlijk een besluit. Een keus, een verandering. Hij wil gaan naar Jeruzalem. Hij wil gaan. Ik stap even over deze psalm heen. In psalm 122 is alles al een feit geworden. En ligt het alweer achter hem. Dat hij Jeruzalem heeft aanschouwd. En de liefelijke dienst van de Heere heeft mogen beleven. Maar hier in psalm 121. Dan komt ja. Er is een innerlijk drijven, een innerlijk begeren om daar naartoe te gaan. Ja. Gedienen gaat er naartoe om een half jaartje te werken en misschien wat indruk op te doen. Dat was hier zo niet direct het geval. Nee, hij verlangde ernaar, want Jeruzalem, de stad van de vrede, dat was de plaats waar de Heere woonde, op Sion's berg. Waar de altaren spraken van de verzoening door het bloed. Waar de hoge priester zijn handen zegenend uitstrekte over de schare. De Heere zegene u en hij behoedde u. Dat was toen in die tijd zo. Jeruzalem was niet alleen de hoofdstad geworden in de tijd van David, van het Rijk Israël, het land Kanaan, maar het was ook het centrum van de eredienst. Daar wilde de Heere de priesters met zijn heil bekleden. En ondanks alles wat er gebeurd is, dat Jeruzalem wel een bloedstad genoemd werd door de profeten, ondanks alle ellende moeten we nooit vergeten dat de Heere daar heeft willen wonen naar zijn raad. Daar zijn kinderen heeft verblijd. Daar het huis heeft vervuld met zijn tegenwoordigheid. Met zijn genade. Dat daar gebeden is om vergeving. Dat daar ook de vergeving geproefd en gesmaakt werd. Dat daar gezongen is, ik ben verblijd. Loof de Heere, want hij is goed. goed, zijn goede dierenheid duurt in eeuwigheid. Die trek naar Jeruzalem, dat dringen van de Heilige Geest in het hart van deze dichter wordt zo sterk dat hij kan het haast niet meer uithouden. Op de plaats waar die zit, waar dat is, dat wordt er even niet bij gezegd, maar het is geen beste plaats. Het is een plaats vol geweld, vol haters van de vrede, oorlog, schadelijke tong, valsheid, bedriegerij. Hij moet eruit. Hij slaat zijn ogen op naar de berg. Het land Palestina is een land ook wel van bergen. Jeruzalem is ook gebouwd op bergen, op de berg Sion. Hij slaat zijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Zo moet je het eigenlijk lezen. Want je kunt het niet van de bergen verwachten. Je kunt het niet van de heuvels verwachten. Je moet het lezen, dat laatste stukje, als een vraag. Ik sla mijn ogen op. Ja, nou is het die drang bij deze man, dat verlangen. Hij kan het er niet meer uithouden. Hij wil naar het uitgangspunt, naar het begin. En, maar ja, tegelijkertijd ziet hij zoveel zwarigheden. Want in het land of de plaats waar die zit, daar zijn een hoop bezwaren. Heel wat. Daar lijkt zijn leven soms te vergaan door het geweld. Maar de weg naar Jeruzalem toe, dat is ook geen kleinigheid. Daarom, als hij opkijkt, dan ziet hij misschien letterlijk, maar zeker ook geestelijk, ziet hij bergen. Bergen die hem het uitzicht benemen. Dat hebt u ook meer dan eens gehad. Je kan wel eens wat willen en wat doen, maar als het zover is, krijg je toch een reactie. Dat zul je best in je leven wel eens ervaren hebben. Er is een beslissing, er is een besluit, maar als dan opeens de zaak echt aan de orde komt, dan, ja, ik weet zeker dat Gedine dat ook wel heeft gedacht. Ja, dat je opeens bezwaren, maar ook gevaren ziet. Op welk vlak dan ook. We hebben het de juiste vanmiddag nog even met elkaar over gehad, tenminste de vrouw en ik, dat je zegt, ja, wat gaat alles toch in het leven anders als dat je denkt? En, ja, wat zijn wij mensen nietig, klein, machteloos, vol schuld en gebrek. Wat kan er een hoop gebeuren? Dat kan gebeuren als je een dag weg bent. Als je een week met vakantie bent. Ik had een kind dat 4 weken weg was, meen ik. Maar ik wist niet goed. En dan ga je gedachten toch wel heen. Ik wist wel, Spanje, Marokko, Frankrijk, weet ik, Zwitserland. Maar als je dan niet weet waar je bent, dan zeg je, je zou al begraven. kunnen zijn. En dat je nog niks van elkaar weet. Dat kan zomaar gebeuren. Dus er kan in een korte tijd veel gebeuren. In een langere tijd kan er ook veel gebeuren. Dan weet ik zeker dat niet alleen een vader en een moeder, een vriend of een vriendin, maar dat je zelf ook wel eens denkt, ja, daar ga je. De beide wereld in. Want Jeruzalem is eigenlijk nu niet meer de kerkstad. Het is de plaats waar onze Heere gekruisigd is. Hij is uitgegaan uit Jeruzalem, zijn smaadheid dragen. Dus wij moeten ons geen ideaalvoorstelling maken van Jeruzalem. Het is een stad vol gevaren, vol oorlogsdreiging, waar alles geregistreerd wordt. Ieder schoolklasje, iedere schoolbus, vanwege de gevaren die er zijn, de aanslagen en noem maar op. Wij moeten dus geen voorstelling hebben als dat die vrede die Jeruzalem uitstraalde vanwege het altaar waar de Heer was. Grimmigheid is bij mij niet. Dat je dat daar zo kunt vinden. Nee. Oh. Zo kunnen allerlei dingen opdoemen. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? Ja, je kunt zeggen, dat doe je toch zelf? Ja, dat kon je tegen die man niet zeggen. Die wilde graag naar de tempel. En als je het nu zou zeggen, ja, dat doe je toch zelf? Dan zeg ik, ja, vader, natuurlijke vader, heeft het goed gevonden. Kind, ga met God. God ga met jou. Vanwaar zal mijn hulp komen? In ieder geval, het is zeker, wij allemaal, hoofd voor hoofd, met onze kinderen, wij hebben hulp nodig. Hulp. Anders komen we niet door. Anders komen we er niet uit. Anders stranden wij. Wij hebben hulp nodig. In die oude tijden was reizen vaak ook vol gevaar. Strikken die verborgen lagen net onder het zand op de weg door rovers of moordenaars. Valkuilen. Glibberige rotsen waar door die lange verwering gladde plaatsen ontstonden waardoor je zo weg kon storten. Het was allemaal niet zoals nu. Dan waren daar nog de roofdieren. Nu niet meer, maar toen wel. Het wild gedierte dat niets in het woen ontziet. Vanwaar zal mijn hulp komen? En? Horen jullie het goed? Nou komt er een antwoord. Een antwoord. Dat geeft de Heere, niet die man zelf. Er komt een stem, als het ware, van een herder, van een trooster, van een medereiziger. Ja, het kan een vader, een moeder zijn, een grootvader, een grootmoeder. Opeens, terwijl je tegen die bergen aankijkt, hoor je een stem. En die zegt, mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De man, het kind, of de vrouw, hoort een stem, kijkt op. O, wat is die man gelukkig, die dat zegt, mijn hulp is van de Heere, die grote schepper, van hemel en van aarde. Maar er is meer. Die stem gaat verder. Die stem is gegrond in de eeuwige trouw van God. In zijn verbond en in zijn woorden. Is gegrond ook in de ervaring dat de Israëls God, hij geeft kracht. Hij geeft sterkte dien die geen sterkte hebben. Het is een gefundeerde stem. De inhoud van die woorden is vast en zeker. En die zegt, die stem die zegt, tegen die mens die op reis gaat, hier tegen die verlangende naar de tempel, vandaag ook tegen hen, aan hen die op reis zijn of op reis gaan. Die stem zegt, niet alleen namens zichzelf, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, maar die stem zegt ook, hij zal jouw voet niet laten wankelen. Je bewaarder zal niet sluimeren. En met nog een kracht, want die man die op reis gaat, die het allemaal zo niet ziet zitten, die kijkt maar naar de bergen. Ziet, zegt die stem van troost, ziet, de bewaarder Israël zal niet sluimeren, nog slapen. Hij zal wakker zijn. Hij zal altijd in vol bewustzijn aanwezig zijn. Al woont hij in de hemel, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. De man die naar de bergen kijkt, of de vrouw, of het kind kijkt op. Geldt dat voor mij? Wat is dat? En dan komt die stem weer van troost. De Heere is uw bewaarder. Dat is een van de liefste, teerste dingen, namen van God. De Heere is uw bewaarder. Israëls bewaarder.
Het is alsof deze troost
stem moed, kracht wil geven.
De Heer.
Klein mensenkind, dat als het erop aankomt in elkaar strompelt. Dat als het erop aankomt geen raad meer weet. Niet een klein mensenkind. Vergankelijk en broos. De Heere, ik ben die ik ben. Ja, hè. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal er voor u zijn. De Heere. Die grote en onbevattelijke God, die zich ook openbaart als de sterke God, die met inwoners der aarde doet naar zijn wil en welbehaag. De sterke God die Jeruzalem moet omkeren door de koning van Babel. De sterke God die met één beweging alles ondersteboven zit. Ja, dat is het wonder dan groot. De verbondsgod. De God van het onvergankelijke, eeuwigdurende goed. De Heer, die er is in Amsterdam, in Hilversum, in Jeruzalem. De Heere. De Heere die de trouw houdt tot in eeuwigheid. Hij is uw bewaarder. Bewaarder. Wat is dat een teer gezicht? Bewaarder. Niet zoals een gouden tientje op een verborgen plaatje in een doosje misschien verstopt, waar het ligt. Nee, zo bewaren met zorg en naar kijken. Elk ogenblik. Zoals een herder die zijn ogen laat gaan over de kudde, of er niet één gemist wordt. Of ze nog bij elkaar blijven. Of er nog wilde dieren zijn. Die de kudde belagen. Dat is bewaren. Jezus zegt. Toen ik met hen in de wereld was. Heb ik ze bewaard. In uw naam. Bewaar. Zo bewaar. Dat al wankelt de voet. Hij staat niet laten wankelen. Hij zal die voet niet laten wankelen. Nee, al wankelt de voet. Al beeft de grond onder onze voeten. Al zijn wij eenzaam. Dan nog. Daar dwars doorheen bewaren. Door de dood heen bewaren. Zo moet je het uitleggen. Als het staat, hij zal je voet niet laten wankelen, dan mag je dat natuurlijk zo zien vanwege de zorg van de Heer als deze man op reis gaat naar Jeruzalem. Maar in breder perspectief mag je het zo zien. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heer. Als we in die bewaarder geloven, op zijn naam hopen, stilletjes aan hem vragen, Heer,
houdt u mijn handen beide met kracht omvat. Anders dan heeft het geen betekenis voor ons in de praktijk. Hij is uw bewaarder. Als je dan verongelukt, bijvoorbeeld, hopen we niet, op welke reis dan ook, naar vakantie of terug van vakantie, al was het op de wipperen wat? Nee. Hij, de Heere, is uw bewaarder. Dat omspant alles. Dat is nodig. Ik heb al een zware genoemd. Die de man had waar hij woonde. In dat vreemde land, vreemde omgeving. Bezwaren als bergen voor hem oprijzen. De gevaren die allemaal dreigen. Vroeger, lang geleden, toen je nog schaapherders had, misschien hebben ze nog wel, in Palestina weet ik niet. Dan moesten die dieren halverwege het seizoen verwisselen van plaats. Dat wil zeggen, dan moesten ze naar een andere sector van het land. Om te kunnen eten. En om grazige weiden te kunnen vinden. Wij noemden dat vroeger verkassen of... Ja, ik weet niet precies meer hoe wij dat zeiden. Maar als de boer dan zijn koeien ging verkassen. Dan hielpen wij als jongens met het hek open doen en dicht doen en de koeien een beetje opjagen, dan moesten ze naar een andere kant. Een ander kampje. Zo moet je nou voorstellen dat een herder in Palestina, dat hij daar eens in het jaar naar een ander deel ging van het land. Om de schapen te laten weiden. Maar, nou had je ten zuiden van de weg, die ging van Jeruzalem, Jericho, Dode Zee, daar had je een heel nauw stuk, met aan weerskanten rotswanden, die wel honderden meters, geloof ik, omhoog gingen. Daarbij werd het soms op sommige punten zo smal op de begane grond, dat de schaap zichzelf geen eens om kon draaien. En dan had je ook op verschillende plaatsen, maar ongeveer in de midden vooral, had je een richel van een halve meter. En daar was een spleet van 2 meter diep. En daar moesten ze overheen. Dan moest de herder overheen met zijn schaap. Om in die andere wei te komen. Nou, David wist precies dat plekje waar dat was. Dat heeft hij ook beleefd. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die troosten mij. David wist het. En de herders vroegen, die wisten het ook, dat het een gevaarlijk stuk was. Daarbij leefden in die kloven en in die zijspelonken ook nog wel wilde dieren. Hyena's, beren. Andere dieren die wachten op een kans om op dat akelig pad om daar hun slag te slaan en een schaap uit de kudde te roven. En toch moesten ze er doorheen. En dan, als ze dan in de midden gekomen waren, dan stond de herder daar bij die diepe spleet, die schapen bang. Gaf hij ze soms een duwtje. Of hij stond maar vriendelijk. Kom dan, kom dan. Ja, opschieten, kom dan. En als het schaap dan door de angst zijn sprongetje tekort maakte, dan gleed hij zo in die kloof. Maar geen nood, want de herder, die had zijn staf, en je weet aan zo'n staf, daar zat een kromming, en die deed hij zo om zijn nek, en bij een klein schaapje, een lammetje, om zijn borst, en dan trok hij hem er zo uit. Op de goede kant. Bewaar. De Heere is de bewaarder. Dat betekent de herder. En als het dan op sommige punten donker was, dan sloeg hij met zijn staf en stok tegen de kant van die steile rotswanden. En dat geluid dat ging als het ware door die gang naar achteren. En dan hoorde de schapen dat. Dan schepte ze moed. David zegt, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe. Voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartij. Gemaakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeid. De Heere is uw bewaarder. De Heere. Nou David zal wel eens net, hij was niet bang. Hij heeft wel eens gevochten met een leeuw, met een beer, om de schapen te redden. Maar hij is heus wel eens bang geweest. Hij was een man van beperkte mogelijkheden. Ja. Hij had in alles de Heere nodig. Maar wie is dan deze? De Heere der Heeren en de Koning der Koningen. Die de bewaarder genoemd wordt van zijn volk, van zijn kudde, van zijn schaar. Die zo ver is gegaan dat hij zijn leven heeft gegeven voor de schaap. Zijn leven heeft gegeven in de dood. Dat is het sterkste nieuwtestamentische bewijs van de waarheid van deze woorden. De Heere is uw bewaarder. Is dat onze bewaarder? En dan geloof je dat je je eigen niet bewaren kan. Dan geloof je dat jij het niet maken kan. Heere, bewaar mij toch, o alvermogend God. Ja, deze man, die mocht die stem van troost horen. Er lag een lange tocht, niet per vliegtuig, maar te voet, voor hem. Maar hij mocht het horen. De Heere is jouw bewaarder, man. De Heere. Welke gevaren zijn er dan? Ik heb er iets genoemd, zinnebeeldig, maar het is allemaal gevaar. Daar is de zonde. Daar is ons eigen boze hart. Daar is de verlokking van deze wereld. Ach, wij zien het niet. Maar Paulus zegt, de lucht is vol geestelijke boosheden in de lucht. We zien het niet. Maar de gevaren zijn er. Volop. Elke stap die we doen. Vader en moeder hopen. Als een kind ergens komt of heen gaat. Nou denk ik even uiteraard, neem niet kwalijk. En gedien ik. Ik hoop dat die Joodse man en vrouw en het kind mogen merken dat ze gelooft in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Voor haar en voor ons zou dat alleen kunnen zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want het gevaar, je hoeft heus geen zendeling te zijn of je eigen tot zendeling te maken, dat niet. Maar het gevaar dreigt altijd dat wij vergeten dat we naar zijn naam zijn genoemd. En dat de gelovigen in Antiochië christenen werden genoemd. Voor het eerst volgelingen van Jezus Christus. Hoe zal dat zijn? Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Ja, maar de Heere troost. De zaligmaker, de grote profeet, mij roep ik van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Hij is uw bewaarder. Hij is de bewaarder Israëls. De Heer is uw schaduw. Kan er heet zijn in Palestina, dat je graag onder een boom denkt aan Abraham. Die kom je ook nog alles tegen in de Bijbel als die onder de boom, de terebint zit. En Elia onder een struik. Ja, een boom kon een verademing zijn. Om onder te schuilen. Om in de schaduw te zitten. Maar er staat hier een schaduw aan uw rechterhand. Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen. Aan de rechterhand was de strijder het minst beschermd. Met die hand was hij bezig, hield hij iets vast, een zwaard of wat dan ook. Aan die kant had hij nodig bescherming. Want daar werden alle aanvallen op gericht. Nou staat er, de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. Dat wil dit zeggen. Zoals een schaduw nooit van ons wijkt. Of er moet geen licht zijn uiteraard. Anders volgt de schaduw ons. Zoals zo'n schaduw niet wijkt, zo wijkt de Heere niet van het schaap, van de reiziger, van de ellendige, van de oude, van de jonge, die naar zijn naam zijn genoemd. Hij is er. Waar ons het zwaard al lang uit handen geslagen werd. Of waar wij net met iets anders bezig waren. Daar is hij. Onzichtbaar. Hij is het. Hij weert de pijn af. Hij keert de boze woede van de Satan en van de mensen. Hij beschermt. Hij die op Gods bescherming wacht. Wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Een schaduw aan uw rechterhand. Ja, ook als u niet bij vader en moeder bent, de Heere is er. Ook als u als soldaat in dienst moet, de Heere is er. Ook als je voor je werk duizenden kilometers misschien wel op reis moet. Wel tientallen keren en nog meer. De Heer is er. Schaduw aan uw rechterhand. Dat zou ik niet zeggen. Als je op alle zichtbare dingen ziet, op alle gebeurtenissen ziet, dan zeg je, ja, die man die zag het. Hij kwam opeens bij de poort. Ondanks alles. Alle gevaren, alles, alle benauwdheid, alles wat hij meegemaakt heeft. Dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ontmoedigd te eren voor het smaken zijner zaligheid. Hij was er gekomen. Net zoals deze man in de kerk aankwam in Jeruzalem. Hij is er gekomen. Want de Heer die gezegd heeft, ik ben met u. Geloof mij dat. Al de dagen. Ik ben uw bewaarder, al lijkt het erop dat de zonde de overwinning zal behalen voor goed. Dat de dood het zal winnen van het leven. De duisternis van het licht. Ook dan, als je spreekt van een herder en de wolven, vreet je op. Ziet, de Heere is uw bewaarder. Hij is uw schaduw aan uw rechterhand. Thuis komen. Voor de Israëliet van de oude dag. Jeruzalem is natuurlijk op verschillende manieren te benaderen. Dat weet je wel. Je kunt literair over Jeruzalem spreken als een oude stad. Als een van de oudste steden. Een stad van veel meer dan 3000 jaar oud. Wat tientallen keren belegerd is, veroverd is, overgehaald is, verbrand is, gevangen gevoerd is. En noem maar op waarom de profeten hebben gezucht, gesproken om Sion wil zal ik niet zwijgen, om Jeruzalem wil zal ik niet stillen zijn. Totdat daar heil komen als een glans en haar gerechtigheid als een fakkel die brandt. Jeruzalem. Je kunt ook over Jeruzalem spreken als over de kerk. Daar staan de stoelen des gerichts. Daar is de ark die van Gods gunst getuigt. Jeruzalem is dus ook een naam voor de gemeente. Voor de gemeente van de Heer. Jeruzalem is ook een naam voor de kerk die al boven is bij de Heer Jezus. Jeruzalem, dat boven is, dat vrij is, dat ons alle moeder is. Je kunt op diverse manieren dus over Jeruzalem spreken. Voor deze mannen gaat het hier over de dienst, over het offer, over de ark die van Gods gunst getuigt. Ik weet niet, ik hoop het wel, dat het in Jeruzalem nog de ark is. Dat er een plaats is. Hoe besloten, hoe omringd ook door wetgeleerden en fariseeën, die zijn er nog genoeg, dat er een plaats is waar het evangelie van de Heer Jezus Christus het offer verkondigd mag worden. Hoop ik. Anders zit hier helemaal niets dan steen en stof. En oud en nieuw, alles door elkaar heen. Oh, let wel. Het rijkste, hoe arm je ook gevoeld, verlangen is het verlangen naar Jeruzalem als plaats van de gemeenschap. Als plaats waar de Heere zegenend aanwezig is. Als plaats waar hij zegt, kom, laat ons samen richten. Al waren je zonder rood als gelaken, ik maak alles met je in orde. Dat is eigenlijk het grootste. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Jeruzalem, dat ik bemin. Daar is immers de priester, was ook de oude priester Melchizedek, van Salem. Dat is Jeruzalem die brood en wijn bracht aan Abraham. De plaats van de ontmoeting. En toch in dit verband mag ik het ook toepassen op welke reis ook. De Heere is uw bewaarder, hij is uw schaduw aan uw rechterhand. En dan hoop ik dat die schaduw van de Heere zo aanwezig zou zijn, zo werd er ook in onze kerken gezongen. Ik heb het nog bij me. Van het verlangen naar, ja, het evangelie. De blijde boodschap van de Messias die gekomen is. Die geleden heeft. Die opgestaan is uit de doden. Ook de blijde verwachting. Ik heb het vandaag nog gezegd tegen mijn vrouw. Immer voorwaarts. Wat er ook gebeurt. Hoe het ook gaat in dit leven. Immer voorwaarts. En zo terug. Die ziet op zichzelf. Die ziet op zijn zonde. Het zij kind of grijsaard. Die verliest alle moed. Die ziet op zijn geloof, op zijn hoop en op zijn liefde, die bezwijkt van narigheid. Maar die ziet op hem, op die trouwe herder Israëls, die niet zuivert nog slaapt, die schudt als maar zich. Verder. En dat verlangen. Zong de dichter. Door de nacht hoor ik uw stem. Stad van mijn hart, Jeruzalem. Want op ieder getij, bij vreugde en klacht, stad van mijn hart, werd gij gedacht. Eer ik u dan, Jeruzalem, vergeten ik mijn moeder en mijn jeugd. Waar wij rusteloos dolen of in vreugde zijn gezeten, wij gedenken u, stad, in weemoed en in vreugd. Dat bidde ik ons allen toe. En nu ons kind in zonderheid ook. Dat zij iets mag meenemen, al is het dan naar het Jeruzalem van beneden, dat niet vrij is van het grote geheim van de vergeving, van het verlangen, van de hoop op de eeuwige trouw. En ontferming van God. Kinderen, allemaal. We zijn allemaal op reis. Soms, dan ben je overmoedig. Dan zeg je, oh, ik neem de stap wel, ik doe de stap wel. Maar soms zo vliegt alles je aan. Je kijkt naar de berg. Je kijkt naar allerlei dingen. Die kunnen gebeuren, al weet je niet of ze gebeuren. Maar ik heb zwak, getrapt, met Gods hulp. Een ogenblik te verbeelden in alle gebrek de stem van die herder. Die toch Jezus Christus is, zijn hulp was van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die herder zegt tegen mensen, verdrietige, blij, grote, kleine. Hij zegt, wat we hebben gehoord, hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet slapen. Iemand vroeg eens aan een jaar geleden, voor een grote stap, wat zal ik doen? Naar dit land of dat land? Ik zei toen in een opwelling, ga met God of blijf er met God. Wat God doet en waar Hij is, daar geldt het. Wat boven het boek stond van onze oude koningin, daar blijft het gelden. Ook al voelen we ons wel eens eenzaam, maar niet alleen. Want de Heere slaapt nooit. Hij ziet alles. Amen. Uit de oude Joodse liturgie wilde ik een gedeelte van het gebed bidden, maar dan in het licht van het lam dat geslacht is. Op grote verzoendag werd dit gebed een persoonlijke belijdenis van schuld en een gebed om vergeving door de voorganger namens alle aanwezigen gebeden. En om Gerdine een klein beetje vertrouwd te maken met de Joodse liturgie op Grote Verzoendag, wil ik deze dienst met dit gebed besluiten. Mijn God en God van mijn vaderen, o laat het toch tot u opstijgen, mijn gebed. Onttrek u niet aan mijn smeken. Ik ben niet zo onbeschaamd en verstokt om u voor te houden, dat ik rechtschapen en zonder zonde zou zijn. Nee, ik heb waarlijk gezondigd. Mijn schuld is velerlei. Ik was trouweloos. Heb mijn naaste benadeeld en belasterd. Ik heb misdreven en gezondigd. Ik was overmoedig en heb gewelddaden gepleegd. Ik heb onwaarheden verzonnen en schadelijke adviezen gegeven, gelogen en gehoond. Ik was ongehoorzaam en heb gesmaad. Ik was losbandig en heb zonde en euveldaden begaan. Ik heb beledigd. Ik was halsstarrig, heb slechte dingen bedreven en me ernstig misgaan. Ik heb schanddaden bedreven, heb dwaalwegen aangewezen en heb gedwaald. Ik ben van uw goede geboden en verordeningen afgeweken en het heeft me niet gebaat. Gij die allen richt, heb in alles wat mij aanbelangde trouw gehandeld. Ik echter, ik heb gezondigd. Wat zal ik u die de hoogte bewoont zeggen, wat u meedelen, u die troont in de hemel, weet gij niet alle verborgen dingen, alzo dat wat openbaar is? Gij kent immers alle geheimen der wereld, de diepste verborgenheden van alle levenden. Gij doorschouwt alle vertrekken van mijn binnenste en beproeft nieren en hart. Geen ding is voor uw geheim en niets blijft voor uw ogen verborgen. Ach, mocht het toch uw wil zijn, eeuwige, mijn God en God van mijn vaderen, al mijn zonden te vergeven, al mijn overtredingen te verschonen, al mijn euveldaden mij kwijt te schelden. Wij bidden dat van u, trouwe Heere, in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, het Lam dat de zonde der wereld wegdroeg. Amen. Laten wij tot slot staande zingen het vierde vers van Psalm 121. De Heere zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De Heere, het zij ze in of uit moogt gaan, en waar ge u heen moogt voeden, zal eeuwig u behoeden. Psalm 121, vers 4. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.